geliefde gemeente, troost. Dat is het woord waar de catechismus mee begint en er door de catechismus heen gaat. Troost, omdat dat gaat over ieder mensenleven. Ieder mens heeft troost nodig. Nu is niet het probleem bij iedereen even groot, tenminste we voelen niet allemaal een even groot probleem. Sommig leven ligt echt helemaal overhoop en anderen gaat het wel redelijk. Maar geldt toch, iedereen heeft troost nodig. Iedereen zoekt troost. En iedereen heeft ook een laatste troost. Iets waarvan je zegt, dat wil ik in elk geval hebben. Als alles wegvalt, als ik dat maar heb. Maar er is van alle troosten die je kunt zoeken, er maar eentje die blijft. Misschien is dat niet de troost die jij nu als enige troost hebt, maar het is wel de enige troost die altijd geldig is. Die zelfs geldt door de dood heen. Waarvan de catechismus dan vraagt, wat is uw enige troost? En de bedoeling is dat we het mee kunnen zeggen. Dat we kunnen zeggen, ja, ook mijn enige troost in leven en sterven is dat ik niet meer van mezelf ben. Ik sprak gisteren een jongen die zegt, een van de lastige dingen van het geloof is dat je dan niet meer vrij bent. Ik zeg, jongen, kan je niet zeggen hoe blij ik ben dat ik niet meer vrij ben? En toen ik dat gezegd had, moest ik natuurlijk aan antwoord 1 denken. Maar ik ben zo blij dat ik niet meer vrij ben. Als je vrij bent, als je kunt doen wat je wilt, dan ga je dus ook doen wat helemaal niet goed is. Want er komt uit ons hart toch altijd van alles waar je jezelf en anderen niet gelukkig van maakt. Als je vrij bent, dan moet je uiteindelijk ook je eigen problemen oplossen. Dan moet je jezelf helpen. Ik ben zo dankbaar dat ik niet meer vrij ben. Niet meer van mezelf, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. En als je nog wel in die zin vrij bent, nog wel van jezelf bent, dan worden we aangespoord. Zoek nou de enige echte troost. De enige vaste, de enige eeuwige troost. Maar wanneer ken je die troost? Wanneer kun je nou zeker zeggen dat die troost ook jouw troost is? Dat is het tweede wat de catechismus ons dan laat horen. Vraag 1 kun je zeggen is het voorwoord van de catechismus. De samenvatting van de troost waar het in de hele catechismus over gaat. Vraag en antwoord 2 is de inhoudsopgave van de catechismus. Die gaat dus ook over alles wat er nog komt. Die zegt er zijn 3 hoofdstukken. En als je van die hoofdstukken wat kent, dan ken je het belangrijkste. Dan ken je die enige troost. Vraag en antwoord 2 van de Heidelbergse catechismus. De catechisanten vorig jaar die hebben hem ook geleerd. Dus het is goed om in je gedachten dan mee op te zeggen. Je weer in herinnering te halen. Vraag en antwoord 2 van de catechismus. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover deze woorden van de catechismus, waarin het gaat over kennis voor het leven. 3 gedachten. Of u het wilt kennen. Wat u moet kennen en wanneer u moet kennen. Kennis voor het leven. Of u het wilt kennen. Wat u moet kennen en wanneer u het moet kennen. Als je het heel eenvoudig wil onthouden. Of wat en wanneer. Of u het wilt kennen. Ik had ook punt kunnen noemen. Of u het moet kennen. Maar ja, wat is moeten? Er staat hier, wat is uw enige troost, in vraag 1. Maar toen hebben we gezegd vorige week, en dat ervaren we toch ook zo, dat we allemaal een verschillende troost zoeken, vanuit onszelf. Daarna vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig? Om die troost te kennen. Hoeveel stukken moet je dan kennen? Maar dan zou je kunnen zeggen, ja, als je nou die enige troost niet zoekt, dan hoef je over vraag 2 ook niet druk te maken. Als je zegt, ja, mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van Christus, dan moet je naar die tweede vraag toe gaan. Wat moet je dan kennen? Maar als je zegt, nou ja, Jezus Christus heb ik voorlopig niet nodig. Mijn enige troost, mijn belangrijkste vreugde, de dingen waar ik maar vasthoud, dat zijn heel andere dingen. Dan zou je kunnen zeggen, ik hoef me over die tweede vraag eigenlijk niet druk te maken. Wat moet je kennen? Ja, niks meer dan wat je nu al kent dan. Als je tevreden bent met de troost die je nu al gezocht hebt. Ja, ik kan je niet verplichten om iets anders te zoeken. In die zin hoeft er niemand wat. Ik ga niet over jouw leven. We kunnen wel tegen elkaar zeggen, wat is mijn troost? We kunnen het elkaar niet verplichten. Ja, maar God dan? Ben je tegenover God niet verplicht dan? Op zich wel, hè? Tegenover God zijn wij verplicht om te luisteren. En niemand kan zeggen, ja, Gods mening is ook maar een mening. Wat de Heere zegt, dat geldt voor iedereen. En zij hebben niet de vrijheid om te zeggen, nou, ik zoek mijn eigen God wel uit. Tegenover God hebben wel de verplichting. En toch kun je zeggen, op een bepaalde manier laat God u vrij. En dan bedoel ik niet dat hij u vrij laat wat betreft de plicht, maar wel wat betreft de keuze. God laat u vrij wat betreft de keuze. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, er komt nooit iemand tegen zijn wil in de hemel. Er komt nooit iemand tegen zijn wil in de hemel. Er is niemand die straks in de hemel komt en die zegt, ja, dan moest ik. Ik had er helemaal geen zin in, maar ja, God heeft mij gedwongen en nou ben ik er. Er komt niemand tegen zijn wil in de hemel. Maar weet je wat nou het ergste is? Dat begrijp je niet, maar dat is wel waar. Er komt ook niemand tegen zijn wil in de hel. Geloof je dat? Er komt niemand tegen zijn wil in de hel. Ja, maar we willen toch allemaal niet naar de hel? We willen toch allemaal wel naar de hemel? Is dat waar? Weet je wat er met de hel is? De hel hoort bij de zonde. En als je kiest voor de zonde, dan kies je ook voor de hel. Wat is de hel nog meer? Dat is de hel, dat is de plek waar je God tegen hebt. En als je nu tegen God bent, dan kom je ook op die plek waar God jou tegen is. Niemand zou eigenlijk in de hemel passen, maar toch naar de hel gaan. In die zin laat God ons vrij. Gelukkig, Gode zij dank, laat hij niet iedereen maar over aan zijn eigen keuze. Gelukkig zet de Heere stil mensen die allemaal op weg zijn naar de hel toe. Dat zijn we van nature allemaal. Allemaal kinderen, storens, allemaal mensen die onze eigen wil zoeken en de zonde lief hebben. En dan komt de Heere, die houdt je tegen. Die zet je stil. Die laat je nadenken. En die wekt je op om hem te zoeken. En die buigt je hart naar hem toe. En dan word je zo gewillig om de Heere te gaan zoeken en bij de Heere te gaan horen. Gode zij dank. Laat hij niet iedereen over aan zijn eigen keuze. Maar tegelijk moeten we dus wel zeggen, als wij verloren gaan, dan is dat omdat wij het wilden. In die zin kun je zeggen, we moeten niks, maar de vraag is wat je wilt. Tegelijk is het natuurlijk wel iets dat we moeten. We moeten wel het leven door. En wij moeten het leven uit. En wij moeten God ontmoeten. Dat is geen keuze. Wij moeten het leven door. We moeten het leven uit. En we moeten voor Gods aangezicht verschijnen. En hopelijk weegt dat. Dan voel je het gewicht daarvan. Dan besef je, hier gaat het om dingen die echt belangrijk zijn. Zodat je gaat voelen, het is niet de vraag die gaat maar over een ander. Ja, dat was het wel. Ik liet al die vragen over het geloof aan anderen over. Maar eigenlijk besef ik kan die niet aan een ander overlaten. Het is een vraag voor mij. Wat is mijn enige troost? En wat is er voor mij nodig? Misschien kan ik het nog anders zeggen. De Heer Jezus die stond voor een blinde. Die blinde die was bij de Heer Jezus gekomen en toen stond hij daar voor de Heer. En wat vroeg de Heer hem? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Dus de Heere die legt de vraag bij die blindgeborene neer. En zo legt in feite de Heere de vraag ook bij ons neer. Wat is de keuze van jouw hart? Wat is de nood van jouw hart? Wat vind je belangrijk en wat zoek je bij God? Wat wilt u dat God u doen zal? Wat heb je nodig? En zeg het dan ook. Voel me nood. Soms, veel vaak, misschien steeds, lig gekneld in banden van de dood, waar de angst en hel mij alle troost doet missen. Ik zoek troost. Ik zoek echte troost. Als dat waar is, dan is het zo belangrijk om naar deze vraag te gaan luisteren. Wat heb ik nou nodig om die echte troost te kennen? Dus nog maar een keer. Als je nou zoekt, ik ben tevreden met alles wat ik nu heb. De troost die ik vind in mijn geld, of in mijn werk, of in de drank, of in de drugs, of in de games, of in mijn familie, of nou noem maar op. Die troost ben ik tevreden mee. Dan kan ik wel zeggen, ik hoop dat je er doorheen zakt. Ik hoop dat je erachter komt dat die je niet echt troosten kan. Maar zolang als dat je leven is, kan ik je zo moeilijk de weg wijzen. Ik kan alleen zeggen, je moet een andere weg op. Maar als je nou zegt, ik wil een andere weg op. Ik heb iets anders nodig. Ik besef dat het om God gaat. Dat ik leven moet en dat ik sterven moet en dat ik God ontmoeten moet. Wat is nou mijn enige echte troost? Wanneer ken ik die? Dan zegt de catechismus, dan moet je iets meer kennen. Die troost, dat is niet maar een troostwoord. Dat ik een paar woorden tegen je zeg en je bent getroost. Nee, die troost, die vraagt om kennis. Die troost die vraagt erom dat er in je hart, in je gedachten, in het diepste van je bestaan, dat er iets leeft. We moeten iets kennen. We moeten veel kennen. We moeten God kennen. Ik zal zo meteen nog wel verder uitwerken natuurlijk bij het tweede punt. Maar ik wil dat nu vast noemen. Om troost te kennen, moeten we God kennen. De enige troost, die ligt niet in een paar woorden van mij, die ligt niet dat je erbij hoort, die ligt niet in een bepaald gevoel, in een bepaalde ervaring. De enige troost ligt in een bepaalde kennis. Een kennis van God. Zoek je troost, zoek dan God. Wil je weten of je troost kent? Dan moet je kijken wat je van God kent. Wat zien we dat duidelijk bij Paulus? In Filippenzen 1. Paulus zit daar in de gevangenis. En hij zit daar in de gevangenis in afwachting van doodstraf. Die dreiging is er. En toch zegt hij, ik heb het goed hier in de gevangenis. Waarom? Bovenal omdat hij zegt, het leven is mij Christus. De troost van Paulus, de grote, diepe wetenschap van hem is, of ik nou in de gevangenis zit of vrij mag gaan. Of ik straks op het schavot sta of een stadion waar alle mensen naar me luisteren. Het verschil is helemaal niet zo groot. Het verschil is er eigenlijk niet echt. Als ik maar van Christus ben. Het leven is mijn Christus. Daarom zegt hij het verder ook. Ik heb één groot verlangen. In hoofdstuk 3. Ik heb één groot verlangen. Dat ik hem kenne. Die kennis, zegt Paulus. Daar kan ik mee leven. Nu ik in de gevangenis zit. Net zo goed als toen ik nog over de boeken gebogen zat. Of in de synagoge stond. Dat ik hem kenne. Dat is mijn leven. Dat is mijn troost. Wilt u troost? Wilt u weten wat je moet kennen? Dan worden we door het woord en ook door de catechismus de weg gewezen. De catechismus zegt dan, er zijn drie stukken. In onze tweede gedachte gaat het daarover. Wat je moet kennen. Drie onderdelen. Bekende dingen. Ik hoop dat die ook bij de jongeren heel vast zitten. Dat ook de kinderen al weten. Zodra je het woord hoort, drie stukken, dat je direct weet. Oh ja, weet je het? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die kom je steeds weer tegen. In de Bijbel kom je die steeds tegen. Bij het avondmaal, bij de doop. In de hele catechismus. Ik zei al, dit is eigenlijk de inhoudsopgave. De catechismus heeft drie hoofdstukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan kun je je afvragen, ja, wat wordt dat dan precies mee bedoeld? Hè? Hoeveel ellende, hoeveel verlossing, wat van dankbaarheid? Dan moeten we eerst dit bedenken wat ik bij het eind van het laatste punt zei. Waar het om gaat in het leven is dat je bij God hoort. Dat je verbonden bent aan God. Je bent niet tevreden met een troostwoord. Je bent niet tevreden met een troostgevoel. Maar je zoekt naar troostkennis. En dat ligt daarin dat je bij God hoort. Nu staan er hier drie onderdelen. En altijd gaat het daarbij om. Hoe sta ik nu tegenover God? De drie grote vragen van je leven. Ellende. Die gaat hierover. Besef je dat je verloren bent buiten God? Om getroost te zijn, moet je afgeholpen worden van alle andere troost, alle neptroost. Ellende betekent dus dat je leert Buiten Jezus is geen leven. Buiten God kan niemand mij echt helpen. Zonder God kan ik niets. Heel de Bijbel wil je dat leren. Afgeholpen te worden van jezelf. Alles wat je zelf nog probeert, wat je denkt voor elkaar te krijgen, waar je aan vasthoudt in de wereld. Niets uit ons. Dat is het eerste grote waar het in de Bijbel over gaat. Afleren te hopen op iets van mensen, van jezelf. Tweede, verlossing. Dat is het tweede waar het in de hele Bijbel over gaat. Verwachting hebben van de Heer alleen. En van de Heer helemaal. Dat Hij al ons geloof, al onze hoop, al onze liefde waard is. En hoeveel moet ik kennen van verlossing? Dat is eigenlijk hetzelfde als bij dat van ellende. De Heer wil dat je leert. Niets uit ons. En de Heer wil tegelijk hebben dat je leert. Alles uit Hem. En nu gaat het in de Bijbel over nog iets. Een stuk van de dankbaarheid. Dat zegt, waar leef je voor? Helemaal voor Hem. Dat is het derde. Dankbaarheid. Hoeveel moet je nou voor de Heer doen? Hoeveel moet je nou voor de Heer over hebben? Wat van jouw leven is nou voor de Heer? Alles. Dus eigenlijk zijn er in het leven van het geloof drie eenvoudige punten. Wat kan ik van mezelf verwachten? Niets. Wat kan ik van de Heer Jezus verwachten? Alles. En wat is er nou voor de Heer? Alles. Dat zijn de drie grote zaken waar de hele Bijbel over gaat, wat de kern is van het leven van een christen. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, dat ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is een beetje een verzinsel van de catechismus. Er staat nergens in de Bijbel dat je per se die drie stukken moet kennen. Ik hoop dat u gehoord hebt en hoe ik het zo uitdrukte. Dat is eenvoudig echt de drie grote vragen van je leven. En waar leef je uit en waar leef je voor? En waar leef je uit is niet uit ons en wel uit de verlossing van de Heer. En waar leef je voor, dat is ook voor de Heer. Dus het is geen verzinsel. We hebben hier zo in een paar woorden uitgelegd gekregen wat de hele lijn is van de schrift. De hele kern is van leven met God. Dan gaan we nog iets dieper op in. En natuurlijk is het allemaal beperkt. Als de Heer het geeft, hopen we dat zo elke keer een stukje een beetje verder te doen natuurlijk in de volgende zondagen. Maar eerst, ellende. Wat is nou ellende? Ellende, dat betekent ten diepste dat je buiten God bent. Zonder God. Afstand tot God. God kwijt. Dus je kunt ook zeggen verlorenheid. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ellende of verlorenheid. Hopeloosheid. Waar ben je nou zo hopeloos van? Voel je ook wel eens hopeloos? Waar ben je nou hopeloos van? Je kunt hopeloos zijn door alles wat er gebeurt. Door de herinneringen die je meedraagt. Doordat je de toekomst zo donker voor je ziet. Door ziekte en pijn. Maar als je nog eens verder kijkt, dan voel je het grote probleem daarachter is dat we God kwijt zijn. We leven in een wereld die God kwijt is. We hebben God op het hoogst misdanen, zijn van helspoor afgegaan en dan is daar geen vreugde meer. Buiten God blijft ten diepste ellende over. En u zegt de Heer, om troost te kennen, moet je ellende kennen. Iedereen kent wel ellende, maar als je ellende niet goed kent, dan zoek je ook de verkeerde troost. Als je ellende zoekt, als je ellende alleen maar ziet in de tijdelijke dingen, dan kun je tevreden zijn met tijdelijke troost. En daarom staat er hierbij, we moeten niet alleen ellende kennen, dat kent iedereen wel. Maar hoe groot nou mijn zonden en ellende zijn? Hoe groot? Niet hoeveel. Want heren, zo zingt Psalm 19, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Je kunt er soms ook mee bezig zijn. Hoeveel zonden moet je nu kennen voordat? Hier staat niet hoeveel je zonden zijn. Je kunt ze nooit tellen. Je zult altijd, als je gaat nadenken over je zonden, zonde overslaan. Maar hoe groot? Dat betekent wat de aard is. Hoe ernstig mijn ellende is. Mijn zonde. Wat dan? Dat je tegen God gezondigd hebt. Dat je God kwijt bent. Dus hoeveel ellende je ook hebt in je leven. Er zit altijd die vraag achter. Besef je dat het grootste probleem is dat je God kwijt bent. Dat je tegen God gezondigd hebt. Dat je zijn toorn opwekt. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dus een van de gespreksvragen, daar ga ik nu niet uitgebreid op in, maar die wil ik wel even aanstippen. Een van de gespreksvragen is, moet je dan eerst je zonde kennen, voordat je over verlossing mag gaan nadenken? Daar gaat het hier niet over. Het is geen stappenplan, waar jaren tussen zitten of zo. Maar het is een orde van hoe God werkt. En dan denk ik aan de verloren zoon. De verloren zoon. Hoeveel ellende moest hij nou kennen voordat hij bij zijn vader terug mocht komen? Die verloren zoon. Kinderen, dat weten jullie toch ook, hè? Die was zijn vader kwijt. Tenminste, hij wilde zijn vader kwijt. Hij zegt, nou, ik ga er vandoor. Geef me geld maar, ga ik. Ik ga plezier maken. Veel leuker als ik daar ver weg ben. Veel leuker dan de saaie boerderij van mijn vader. Dus hij ging weg. En fijn dat het was. Hij zei inderdaad, hier ben ik vrij. Hier kan ik mezelf zijn. Totdat hij zijn ellende ging leren kennen. Zijn vader kwijt was. Zijn troost miste. Geen geld, niks meer. Maar hoeveel ellende moest hij nou kennen voordat hij bij zijn vader welkom was? Staat er helemaal niet. Die vader heeft echt niet aan hem gevraagd. Jongen, heb jij je ellende wel diep genoeg leren zien? Maar de zaak is, toen hij zijn ellende niet in de gaten had, had hij zijn vader niet nodig. Dat is nou waarom de Heere ellendekennis werkt. Omdat we anders weigeren ons aan God gewonnen te geven. Die jongen had zoveel ellendekennis nodig, dat hij het niet meer uithield in dat verre land. En dat hij nog maar één ding had. Ik heb mijn vader nodig. Ik moet bij hem zijn. Daar alleen kan ik getroost wezen. Hoe groot was nou de ellende van die verloren zoon? Hij was zijn vader kwijt. En hij hield het buiten zijn vader niet meer uit. Maar dan hoort hij gelijk bij. De enige plek waar hij nog naartoe kan was zijn vader. Dat is het tweede. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Dat gaat ook over God. Dat in God alleen de verlossing ligt. Dat woord hoe, dat zegt niet alleen dat er verlossing is, maar ook hoe ik aan die verlossing kom. Dat ik die verlossing mag vinden in het werk van Jezus Christus en door de toevlucht te nemen tot Christus. Hoe ik van die zonde verlost word. Nog dacht die zoon, er is maar één plek. Ik kan alleen getroost zijn Alleen het overleven. Als ik naar mijn vader ga, niet naar zijn buurman, niet waar dan ook naartoe, bij mijn vader moet ik wezen. Maar hij wist ook, ik heb er niks aan als ik zeg, oh, mijn vader is zo rijk, en mijn vader is zo lief, en bij mijn vader is het zo fijn, en ik blijf zelf bij hem weg. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Anders kun je nooit getroost worden. Dat is het tweede wat nodig is. Dat je de weg weet tot God. Dat je niet meer buiten God kunt. Dat je met hart en ziel aan hem gewonnen geeft en beleidt. In u alleen is leven. De derde. Dankbaarheid. Ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat betekent dat je wilt gaan leven voor God. Dat je zegt, nu kan ik niet meer leven zoals ik vroeger leefde. Ik ga nu leven voor God. Net als die verloren zoon. Die jongen die werd ontvangen door zijn vader. In open armen ontvangen. Die vader zegt, kom mee de zaal in, dan gaan we feest vieren. En iedereen erbij en iedereen blij. De zoon die verloren was, is gevonden. Nou, dan heeft die jongen zo een paar dagen geleefd. Goed zijn buik vol, weer aangesterkt, weer vrolijk. Vraagt dan zijn vader, nou vader, de hele erfenis hoeft niet meer, mag ik wel uw portemonnee? Ik ga weer op dan. Nee, toch. Toen hij de liefde van zijn vader heeft leren kennen, toen werd het zo anders. Toen was het niet meer die saaie boerderij waar je niks mag. Maar toen was het elke dag, vader, wat kan ik voor u doen? En nu was die verloren zoon natuurlijk ook niet volmaakt. Maar het gaat om die houding. Vanaf die tijd wilde hij toch niet meer bij zijn vader weg. Hoe ik Goden, staat hier dan, hoe ik Goden voor zo'n verlossing kan dankbaar zijn. Zo'n verlossing, uit de diepte van mijn verlorenheid. Zo'n verlossing, naar de rijkdom van zijn genade. Vanuit dat volle liefdeshart van de Vader. Vanuit het volle offer van de Heer Jezus. Zo'n verlossing. Kun je niet meer anders dan de vraag gaan stellen, Heere, wat wilt u nou? Hoe wilt u dat ik leven zal? Wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik nou meer van u kennen? Een ander leven. Daar gaat het om gedrag. Wat je doet, wat je niet doet. Er staat immers hoe ik God voor zulke verlossing kan dankbaar zijn. Je kunt niet zeggen, ik leef gewoon mijn eigen leven, maar nu doe ik het met God. Ik maak ook dezelfde keuzes vroeger, maar nu heb ik er een vroom verhaal bij. Nee, wie echt de Heere leert kennen, die leert hoe de Vader wil dat je leeft. Maar dan niet, als ik deze 10 dingen gedaan heb en die 20 dingen niet gedaan heb, dan gaat het goed. Maar vanuit het hart, hoe ik Goden kan dankbaar zijn. Zoals het zong uit Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Dat. Een leven waarin God zo anders geworden is. Waar je niet meer denkt. Van God moet niet al te veel. Met God moet niet al te veel te maken hebben. Dan word je maar beknot in je vrijheid. Dan heb je maar een saai leven. Maar dat je andere gedachten hebt gekregen over God. En zegt, Heere, het is toch goed bij u te zijn. En als ik zondig, als ik afwijk, dat ik dan niet denk, nou zo is het eigenlijk ook wel prima. Dat je voelt in je hart, ik ben niet zoals ik moet zijn. Ik ben eigenlijk, eerlijk gezegd, niet zoals ik wil zijn. Want ik zou graag willen dat ik leef zoals bij God past. Ik zou wel willen dat ik nu al leefde. Zoals je in de hemel leeft. 3 stukken. 3 onderdelen. 3 grote vragen in je leven. Dat kun je dan in je leven naastleggen. jezelf ook onderzoeken. Je kunt het ook zoeken, je moet dat ook zoeken. Dat is waar de Heer in heel het woord ons naartoe brengt. Elke keer als je de Bijbel open doet, dan is dat omdat God je wil laten zien hoe groot je zonde en ellende zijn. Elke keer, op elke bladzijde van de Bijbel, wil hij ook laten zien hoe groot de verlossing is in Christus en hoe je daaraan komen kunt. Op elke bladzijde van de Bijbel wil hij laten zien hoe je een ander leven kunt leiden. Maar wanneer moet je dat dan kennen? Dat is het tweede, of het derde. In welke volgorde? Moet je nou eerst ellende leren kennen, dan verlossing en dan dankbaarheid? Maar dan kijken we nog eens een keer in Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 7. Daar zegt Paulus, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Paulus die was een vroom man, ijverig man, iedereen had bewondering voor hem en hij dacht, zo kom ik misschien wel in de hemel. Totdat. Totdat Christus hem tegenkwam. En toen moest hij alles bij het oud vuil zetten. Dat is ellende. Hij dacht dat hij veel had om trots op te zijn, maar hij merkt dat hij veel had om ellendig van te worden. Schade en drek. En dat kan niet anders. Als God in je leven komt, dan moet je leren hoe ellendig je bent. En de Heer doet het op een verschillende manier, maar ellendig moet je leren, omdat je anders nog zoveel in handen hebt. God gaat dingen uit handen slaan, om je te leren. Wat hier staat, vers 7, staat hier direct bij, om Christus wil schade aan. Vers 8, ik acht ook alle dingen schade zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dus alles wat mij afhoudt om Christus te kennen, dat is schade en drek. En dat dringt dan naar die verlossing. En dankbaarheid, het derde punt. Je kunt niet dankbaarheid kennen als je die verlossing niet kent. Het gaat immers om de dankbaarheid voor de verlossing. Dus die volgorde is inderdaad een volgorde die je zo in het leven van al Gods kinderen ziet. Dat kan niet missen. Tegelijk, er zit niet een heleboel tijd tussen. Paulus zegt in vers 7 van Filippenzen 3, ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Dankbaarheid net zo. Je wordt niet verlost en dan een jaar later ga je nog eens de vraag stellen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar als je iets proeft, al is het maar het begin, al is het zelfs dat het nog niet eens je tot de zekerheid van het geloof mag leiden, maar als je iets proeft van de liefde van de Heer, dan wil je helemaal niet meer leven zoals de heidenen. Het zit zo dicht bij elkaar. Daar waar de Heer werkt, is het eigenlijk onafscheidelijk. Dus ja, er is een volgorde. Maar we moeten daar niet een aantal stations van gaan maken. Van ik heb al wel één, nog niet twee. Ik heb alleen al wel twee en nog niet drie. Het is één werk van de Heer. En als we blijven steken in het stuk van de ellende, dan doen we tekort wat de Heer zegt over de verlossing. Of andersom. Als we alleen maar ons richten op de verlossing. En de Heer is zo goed en we hebben het niet over ellende. Dan weten we niet wat ellende is. Of als je heel druk bent met een ander leven leiden. De christen moet dit. En we zullen dat. En dan zijn we zo goed christen. En je vergeet. Waar het om gaat. De verlossing uit de diepste ellende. Dan is het allemaal oppervlakkigheid. zijn alle drie zo nodig. Maar God stelt ons in zekere zin alle drie de vragen tegelijk. Joh, wat verwacht je nou van jezelf? Wat heb je nou? Waarmee je ooit denkt de hemel in te komen? Wat zie je nou in de Heer Jezus? Wat zou er meer te doen zijn om je bij hem meer moeten zijn? Wat zou die meer moeten hebben om jou in de hemel te kunnen brengen? Joh, wat voor leven wil je nu eigenlijk? Er is een volgorde. Maar ze zijn toch ook één. En daarom geldt ook, je komt er nooit vanaf. Paulus heeft in Filippenzen 3 gezegd, toen Christus in mijn leven kwam, toen hij mij tegenhield, toen kwam ik zo diep in ellende, toen was alles wat ik had, alles wat ik opgebouwd had, dat zakte in elkaar. Toen begon het, dat ik mijn ellende kende, dat ik de verlossing kende, dat ik dankbaarheid begon te leren. Maar ben je er nou ooit mee klaar, Paulus? Als je nou terugkijkt, jaren geleden is het gebeurd. Is dat genoeg? Wel nee, zegt Paulus. En daarom hoop ik dat het ook voor u geldt. Als u nou terugkijkt en zegt, toen is God in mijn leven gekomen. Dan moet u nog een vraag stellen. Kent u datzelfde nog? Herkent u datzelfde? Leeft u erbij? Kijk eens wat Paulus zegt. In vers 3, in hoofdstuk 3. En dan het tiende vers. Opdat ik hem kennen. Dat is het streven van Paulus. Paulus, je kent toch al zoveel. Nooit genoeg, zegt hij. Ik wil hem kennen. De kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Als je Christus dieper leert kennen, dan word je besef van je ellende dieper. Dan zie je allemaal dieper. Het is niets uit mij. Als je zijn verlossing gaat kennen, dan wordt het wonder allemaal groter. Liefde was het. Onuitputtelijk. Als je hem beter leert kennen, wordt het verlangen sterker. O Heer, wanneer komt nou die dag dat ik nooit meer tegen u zondigen zal? Wanneer komt het nou zo dat ik met heel mijn leven, met elke seconde van mijn leven, aan u wijden zal? Dus er is wel een begin aan die kennis, maar geen eind. En dus u moet nooit tevreden zijn met de gedachte, ja, als ik nou 10 jaar geleden kijk, toen was het zo duidelijk, het kan niet anders, of ik ben een kind van God. Maar hoe was het sindsdien? Hoe leeft het nu? Wat bij God vandaan begint, dat gaat ook door. Dat zorgt ook voor verdieping, net zoals een schroef. Als je een schroef in het hout gaat draaien, heeft een begin. Misschien heb je ook wel eens zo'n schroefmachine of een accutol gepakt. En die zette je op zo'n schroef en je ging draaien. En het lukte maar niet. Bleef maar draaien voordat die schroef een keer beet had. En je denkt, het wordt nooit wat. Zo zijn er heel veel mensen. Daar gaat het evangelie overheen en er gebeurt niks. Totdat. Dan zo ineens, soms heeft die schroef beet. En je draait zo die schroef erin. Maar dan ben je natuurlijk niet tevreden zodra die schroef maar vast zit. Zeg, oh kijk, het puntje zit erin. Klaar. Nee, dan ga je verder draaien. Steeds dezelfde beweging. Maar als je schroef verder draait, als die schroef eenmaal erin zit en hij draait verder, dan gaat hij ook steeds verder naar beneden. En dat is nou hoe de Heer het wil leren. Je begint. Het komt je hart binnen. Je kunt het niet meer loslaten. Maar dan gaat de Heer telkens weer van de ellende naar de verlossing. Van de verlossing naar de dankbaarheid. En van de dankbaarheid weer naar de ellende. Want je denkt, ik zou veel meer voor de Heer moeten doen. Veel dichter bij hem moeten leven. Wat valt er tegen? Dan zie je zo weer ellende. Dan heb je zo de verlossing nodig. En zo draai je als het ware allemaal dichter naar de Heer toe. En als dat ontbreekt, dan moet je haast maken. Haast maken. Waarom? Dat is het laatste van deze vraag. Ja, wanneer? Wanneer moet je deze kennis nou krijgen? Wanneer moet dat beginner zijn? En dan verder gaan. Maar zijn dominee die zei, joh, wanneer moet je nou eigenlijk bekeerd worden? Wat denk je? Ik zal je het antwoord geven. 1 dag voor je sterven. Dus wanneer moet je nou bekeerd worden? 1 dag voor je sterven. Maar zegt hij, ja, je weet nooit wanneer je gaat sterven, dus dan moet je dat eigenlijk maar zo snel mogelijk doen. Ik snapte dat wel, maar hij had geen gelijk. Hij had geen gelijk. Het is wel zo, 1 dag voor je sterven kun je nog bekeerd worden, als de Heer je daarvoor de openingen in de ruimte in je hoofd geeft. Het zou nog kunnen, maar het is niet de bedoeling. Je moet niet 1 dag voor je sterven bekeerd worden. Je moet wel voor je sterven bekeerd worden. Zeker. En je moet dat niet uitstellen, want je weet niet wanneer je sterft, maar er is toch nog iets. Die vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Dus het gaat niet alleen om of je sterven kunt, maar ook om of je leven kunt. Ten diepste kun je niet echt leven als je deze kennis mist. In alle noden van het leven, in alle vragen van het leven, heb je echte troost nodig. Kun je niet tevreden zijn met een beetje surrogaat van de wereld. Wanneer moet je God zoeken? Zo snel mogelijk. Wanneer moet je deze troost kennen? Zo spoedig mogelijk toch. Je weet niet hoeveel tijd je hebt. Mij doet je er zelf ook zo tekort mee. En je doet er anderen zo tekort mee. Als het zo zou zijn, dat het je lukt. Je hebt de gok gewaagd. En een dag voor je sterven ga je gauw de Heere zoeken en kom je tot geloof. Als dat al lukt. Wat heb je dan in de tussentijd met je leven gedaan? Je hebt al die mensen die om je heen staan zonder troost laten leven. En als je zelf de troost bij de Heere mag kennen, dan kun je anderen de weg wijzen. Wat heb je al die tijd met de Heere gedaan? Je schepper. Degene die voor je zorgt. Degene die zijn evangelie brengt. Degene die zijn zoon gegeven heeft. Wat heb je al die tijd met hem gedaan? Hem onteerd. Je leven vergooid. Kijk, en de Heer is zo genadig. Er zijn mensen. Soms zijn er mensen die op het laatst van het leven tot geloof komen. Om te laten zien. Niemand komt in de hemel door verdienst. Het is altijd genade. Of je nou de hele leven vroom geweest bent of je hele leven gegooid bent, vergooid hebt. Het is altijd genade. Maar er is nooit reden om het daarop aan te laten komen. Als het zo is, dan denk ik dat voor de meeste geldt. Dat je om zo te zeggen de gok gewaagd hebt. Ik wil pas 1 dag voor mijn sterven tot geloof komen. Als je de gok gewaagd hebt en je hebt misgegokt. Dat gebeurt ook, hè. Dat gebeurt denk ik heel veel. Misgegokt. Te laat. Eeuwig te laat. Dan zullen we des te meer die spijt hebben. Ik wist het. Maar ik wilde niet. Ik had er nog geen zin in. En nou te laat. Wanneer moet je deze troost leren kennen? Nog een keer maar zeggen. Van mij moet je niks. U bent tegenover mij geen verantwoording schuldig. Maar de Heer roept u wel. In zekere zin laat de Heer u ook vrij. Maar hij zegt tegelijk wel met klem. Denk aan mij. Nu. Nu het tijd is. Nu u mijn stem hoort. Nu je zeker weet dat die troost beschikbaar is. Amen.